Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Januari 2023. Een groep jonge mannen is bij elkaar in een woning aan de Westerstraat in Emmen. Twee van hen gaan een gruwelijke avond tegemoet. De dan 16-jarige Janairo en de 19-jarige Arek gaan geld maken door een tankstation te overvallen. Maar die blijkt dicht. Janairo komt met het plan om dan maar naar jeugdinstelling Jorneo te gaan. In die kluis zou 6 barkie liggen. 600 euro. Je luistert naar Radio Ramkraak, de wekelijkse misdaadpodcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. Iedere week praten de misdaadverslaggevers van deze kranten hierbij over misdaad in Noord-Nederland. En deze week zijn dat Sander Dekker en Danielle Molenaar. Een overval op Jorneo die gruwelijk uit de hand loopt, Sander. Marit van Koesveld, 26 jaar, die wordt daar slachtoffer van. En deze week stonden er in ieder geval 2 verdachten voor de rechter in Assen. Hoe was dat?
Het was een hele heftige zitting. Het waren meerdere zittingen deze week, maar dit was de eerste openbare afgelopen donderdag tegen Arek K, 20 jaar. Die heeft, althans als je het verhaal van justitie mag geloven, samen met Janairo, je noemde hem net. Marit van Koesveld, de jeugdhulpverlener, die werkt bij Jorneo. Vorig jaar januari doodgestoken en Arek heeft dan geschopt. Tegen het hoofd van Marit. Ja, en je zei het al. Ja, het ging om 600 euro. Deze jongens moesten geld maken. En dat heeft Marit met de dood moeten bekopen.
Misschien is het even goed om te zeggen dat de jongste verdachte, Janairo, woonde bij Jorneo in Emmen. Een jongen van toen 16 jaar. Het is een jeugdzorginstelling. Een soort gezinsvervangend huis waar jongeren verblijven die om allerlei redenen tijdelijk of langere tijd niet meer thuis kunnen wonen. En hij had blijkbaar gezien dat, of gedacht, dat in een kluis daar op een kantoortje nou, 600 euro zou liggen. En hij kon dus, omdat hij daar bekend was, kon hij zelf makkelijk naar binnen lopen. En hij heeft zijn medeverdachte, Arek K., via een achterdeur ook naar binnen gelaten. En vervolgens is die Arek K. in zijn kamer gaan zitten, dus in de kamer van Janairo. En Marit, die zat in de huiskamer samen met een 14-jarig meisje die ook daar woonde. En ze zaten naar een film te kijken. En Janairo zegt van, je moet even meekomen, want ik heb lekkage op mijn kamer. Dus zij pakt een emmer en roept nog zoiets van, nou ja, we gaan het wel even opdweilen, want op dit moment kunnen we geen loodgieter of wat dan ook krijgen. En op dat moment, als ze bij die kamer aankomen, dan loopt het helemaal mis.
Ja.
Want wat gebeurt daar dan precies? Ze komen daar aan, Janairo en Marit. Is dat duidelijk wat daar toen gebeurd is?
Nou, daar lopen de verklaringen over uiteen. In die zin dat Janairo een totaal ander verhaal heeft dan Arek. Maar naast Marit was er dus nog iemand in dat huis, dat 14-jarige meisje. En die heeft hele schokkende dingen gezien, maar die heeft het in ieder geval gezien. En zij vertelt dat eigenlijk ze zit nog in die kamer en ze hoort op het moment dat Marit en Janairo naar die kamer lopen, eigenlijk vrij snel dat Marit schreeuwt van Janairo, stop, niet doen. Iets in die trant.
En, ik wil niet dood.
Ja, zoiets. En op het moment dat zij daar naartoe snelt, wordt ze eigenlijk vastgepakt door Arek. Op dat moment, die doet in ieder geval de handen voor haar gezicht, zodat ze niet kan schreeuwen. Dat zei Arek zelf, maar ook wel een beetje om haar te beschermen van wat zich daar afspeelt. Want Janairo begint eigenlijk meteen te steken. Want ze wilde naar Jorneo om dat kantoortje binnen te komen om die geldkistjes te pakken. Maar daar hadden ze de sleutels van Marit voor nodig. Maar ze hebben, wat het verhaal wil, helemaal niet gedreigd. Gennaro begon eigenlijk meteen op Marit in te steken. 5 keer uiteindelijk. En dat meisje heeft alles gezien. En ja, dat is de enige echte, nou ja, in die zin wat objectievere getuige. Want Gennaro geeft Arik de schuld van het steken. En Arik zegt, ik heb niet gestoken, dat heb ik niet gedaan. Maar wat Arik wel te verwijten valt, wat dat meisje vertelt, is dat Marit eigenlijk op een gegeven moment op de grond ligt te vechten voor haar leven. En dat Gennaro op den duur vraagt van, is ze al dood? Ja, dat is eigenlijk misschien te gruwelijk om te zeggen, maar... op het moment dat
leeft ze nog?
Ja, dat Arik moet zeggen van, nou, volgens mij leeft ze nog. En dat Gennaro zegt, ja, schop er dan maar tegen haar hoofd. En volgens dat meisje dat erbij was, die alles heeft gezien, heeft Arik die doodschop ook letterlijk uitgedeeld.
Want zij ziet hoe het leven eigenlijk uit Marit verdwijnt.
Ja, dat is letterlijk hoe ze erover verklaarde. Voor de nabestaanden zal het vreselijk zijn om te horen, maar dat is wel wat er gebeurd is. En ook wel de belangrijkste getuige in dit verhaal.
Is nou duidelijk geworden waarom die Gennaro meteen begon met steken? Want ik denk, als Marit, meisje van 26, dat mes had gezien, dat ze echt die sleutel wel gegeven had.
Dat denken wij ook. Wij denken eigenlijk dat ze zich meteen gewonnen had gegeven. Want het was ook geen klein mes waarmee gestoken was. Wat wij begrepen is dat Gennaro op pad was met een machete. En nou, voor de mensen thuis, zoek het maar op. Dat zit niet een klein lemmet aan, zoals je dat noemt. Gennaro heeft naar verluid al die avond, want ze gingen een tankstation overvallen, al gezegd, op het moment dat mensen niet meewerken, ga ik steken vanavond. Arik heeft dat gehoord. Heeft zij zelf in de rechtbank dat hij dacht, dat is een grapje. Dat meent de jongen helemaal niet. Maar kennelijk was Gennaro, 16 jaar, die avond een soort van op oorlogspad, lijkt het wel.
Want hij woonde daar in dat tehuis van Gennaro. Hoe stond hij daar bekend?
Ja, dat is misschien nog wel het meest trieste van dit verhaal. Marit werkte bij Gennaro. En de slachtofferverklaring van de moeder donderdag was heel heftig. Maar ook voor de collega's van Marit denk ik heftig om te horen. Want Marit nam ontslag bij Gennaro. Die had dat in december ingediend.
Die avond, dat werd al, is ook wel eerder gezegd, ook door het Openbaar Ministerie, was... Ja, eigenlijk zou een van haar laatste diensten zijn. Ze had ook, zoals ons is verteld, al een andere baan. En ze had tegen haar moeder verteld dat het vlak voor kerst... Moeder en dochter hadden een hele hechte band. En Marit kwam vaak wel eens 's nachts bij haar in bed slapen... en dan bespraken ze heel veel dingen. En vlak voor kerst heeft ze dus met haar moeder besproken... dat ze een heel moeilijk gesprek moest gaan voeren met haar leidinggevende... omdat ze ging uitleggen dat ze wegging... omdat Gennaro, haar latere moordenaar dus, een tweede kans kreeg. Maar daaruit kun je opmaken dat Marit vond dat hij daar niet thuis hoorde... dat ze zich niet veilig voelde bij hem... en dat zij vond dat hij daar allang had moeten worden weggestuurd...
Ja, een tweede kans hoor ik je zeggen. Wat is er dan eerder gebeurd dat hij een tweede kans nodig had?
Dat weten wij niet. We weten wel nu uit... Gennaro is maandag en dinsdag op een besloten zitting voor de rechter geweest. Maar in het voortraject is al wat meer over hem bekend geworden. En ook de strafeis en toelichting erop... is dinsdag openbaar gemaakt. En daar komt gewoon uit voort dat hij al voor die moord... allerlei gewelddadige, strafbare feiten heeft gepleegd. Van mishandelingen tot straatroof. Een gewapende overval op de McDonald's een week voor de moord. Dus ja, dat die jongen gevaarlijk was... dat is nu wel helemaal duidelijk geworden. Zij... kreeg blijkbaar, maar het niet, voldoende gehoor bij haar leidinggevende of wie daarover moest gaan. Van dit gaat niet goed met die jongen, ik kan er niet meer werken, ik voel me bedreigd door hem. Hij moet hier weg. En toen dat dus niet gebeurde, heeft ze ontslag genomen. En helaas heeft ze toch nog doorgewerkt, hè? Zoals het natuurlijk gebruikelijk is als jij je hebt een bepaalde opzegtermijn. Was ze maar meteen gestopt, zou je nu zeggen.
Ja. En Gennaro... Want ik weet nog dat er ook ophef over was... dat zij alleen daar aan het werk was. Dat er niet nog iemand bij was.
Ja, of dat gebruikelijk is of niet, dat weet ik niet. Het is wel zo dat in het weekend gaan heel veel jongeren naar huis. Er zaten er ook maar twee, Jenairo en dat 14-jarige meisje. Dus ja, moet je daar dan nog meer andere plaatsen? Dat vind ik ook lastig om in te schatten. Je kunt wel denken van, kan er niet meer worden gedaan om de situatie in ieder geval meer te beveiligen? Daar hangen geen camera's. Nou, ik kan me voorstellen dat je dat niet doet op een kamer of in een huiskamer of andere plekken die privé zijn. Maar bij de ingang of in de hal of zo, of op het kantoortje, ja, daar, of bij een achterdeur, daar kun je best camera's hangen.
Nou ja, je ziet in dit verhaal, Jenairo kon Arek gewoon via een achterdeur binnenlaten.
Ja,
die was voor hem dus gewoon open.
Dat vind ik ook absurd. Hè? De jongeren die daar zitten, die moeten. Er zijn huisregels aan verbonden. Het is wel een open instelling. Maar die moeten op een bepaald tijd thuis zijn. Die mogen echt niet zomaar mensen meenemen zonder toestemming. Als ze al mensen mogen meenemen. En ja, hij kon blijkbaar zo via een achterdeur open doen en iemand mee naar binnen smokkelen. Ja, dat is al zeer onveilig natuurlijk.
Heeft Joneo hier zelf eigenlijk al iets over gezegd? Of wordt er onderzoek gedaan?
Ik heb zelf Joneo heel vaak gevraagd om een reactie. En ook gerichte vragen gesteld over hoe het zat met Jenairo. En of het inderdaad zo was dat hij fout gedrag vertoonde. En of die klachten bij hun bekend waren. En of ze nu de veiligheidsmaatregelen op soortgelijke locaties zouden verbeteren. Maar daar wordt eigenlijk niet op gereageerd. En dan heb je nog de Inspectie voor Gezondheidszorg.
En Jeugd.
IGJ is dat.
Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd.
Ja, precies. Joneo, die moet, als er zo'n calamiteit, zo noemen ze dat dan, heeft plaatsgevonden, moet het dan melden bij die inspectie. En een eigen onderzoek in doen. Dat moet dus de instelling zelf doen. En de inspectie doet dan niks tot dat onderzoek af is. En daarna gaan ze misschien verder onderzoek doen. Dus die wachten ook af.
Nu waren er gisteren, las ik in jullie liveblog, dat was de zaak tegen Arek, die was wel openbaar. Waren er ook medewerkers van Joneo? Heb jij daar nog iets van vernomen? Of gaven die nog een reactie op wat ze hoorden dat je merkte?
Nou, ze waren er. Best een aantal was er. Waren ook zeer geëmotioneerd, ook door het verhaal van de moeder, maar ook gewoon door het hele verloop van die zaak. Hè? Alles wordt weer opgerakeld. Ook de directeur van Joneo was er. Die hebben zich, zoals je dat dan noemt, gesteld als benadeelde partij. Maar die hebben geen schadevergoeding of wat dan ook ingediend. En het blijft in die zin stil aan hun kant. We hebben wel geprobeerd, we zijn nu een jaar verder ruim, om met medewerkers te spreken.
Ja, die directeur of de voorzitter van de raad van bestuur, moet je eigenlijk zeggen. Die is bij meerdere zittingen geweest. En ik heb hem ook wel eens aangesproken, maar die wilde niks. Op zich kan ik me wel voorstellen dat ze zeggen, we willen eerst deze rechtszaak afwachten. Aan de andere kant denk ik, los van de inhoud van de strafzaak, hadden ze best een reactie kunnen geven op hoe zij aankijken tegen de veiligheid en de omstandigheden waaronder Marit is overleden. En ja, of die bewoners niet te gevaarlijk zijn of waren.
Nou, of dat in ieder geval goed in de gaten wordt gehouden waar die bewoners zich mee bezighouden.
Er moet wel een kanttekening bij worden geplaatst. Voor die jongeren is heel moeilijk een plek te vinden. Hè? Dit wordt geleurd om ze ergens geplaatst te krijgen. Dus het is ook niet heel makkelijk om iemand even over te plaatsen naar een andere plek.
Dan nog eventjes terug naar het intro waar ik al vertelde. Op een gegeven moment is er aan de Westerstraat een woning waar jongeren bij elkaar komen. En daar vandaan lijkt het alsof die overval gepland is. Dat daar in ieder geval wordt gesproken over, we gaan geld maken, we gaan in ieder geval een tankstation overvallen, want dat was in eerste instantie de bedoeling.
Nou ja, dat is ook wel wat je heel goed ziet in die nasleep eigenlijk van die moord. Hè? Marit is neergestoken, overlijdt ter plekke. En Arek en Janairo gaan vanuit Joneo eigenlijk allebei een andere kant op. Janairo vliegt eerst nog achter het 14-jarige meisje aan dat alles heeft gezien. Die uiteindelijk uit de armen van Arek weet te ontsnappen en naar buiten rent. Die vliegt allerlei passanten aan en belt aan bij de buren. Die hebben dan zo'n video of zo'n camera deurbel. En dan schreeuwt ze ook van ze hebben mijn begeleidster vermoord. Janairo heeft dat gedaan. En uiteindelijk belandt ze verderop bij Café Groothuis. Die buiten al haar horen schreeuwen. En ze neemt haar mee naar binnen. En ze doet dan daar haar verhaal. Maar Arek en Janairo komen apart van elkaar weer terug bij dat appartement aan de Westerstraat.
Ja, misschien moeten we dan ook weer teruggaan wat er dan eerder die avond daar is gebeurd. Hè?
Ja, want voor wie is het appartement? Want dat
van
is een
Jermaine S.
Jermaine S is weer een... Ja, een van de drie hoofdrolspelers in het verhaal wat we vandaag vertellen.
En die staat komende maandag voor de rechtbank.
Want justitie die gaat ervan uit dat die moord of doodslag op Marit niet op zichzelf staat. Dat er een jeugdbende actief was onder leiding van die Jermaine. Die door middel van overvallen geld wilde maken. En Jermaine die gaf, zo stelt het op, maar ministerie, de opdrachten. Die ging zelf nooit mee of zo, maar die...
Nou, niet alleen opdrachten. Hij zette die volgens die jongens zelf ook zo onder druk... dat ze zich, eigenlijk wel genoodzaakt voelden om bepaalde dingen te doen.
Dat zeggen die jongens, hè? Dat het zo is. Daar werd Arek ook nog naar gevraagd van... maar waarom was je dan zo... Want Arek die kent Jermaine...
Uit de jeugdgevangenis.
Dus ze zijn elkaar in Emmen weer getroffen. Dus, en die zegt, vanwege het verleden van Jermaine was hij dan bang voor hem. En het verhaal gaat dus dat hij ooit iemand in het gezicht heeft gestoken.
Aan de andere kant denk ik, hoezo ga je dan steeds bij hem op bezoek als je bang voor hem bent? Dan kun je ook uit de buurt blijven. Maar goed, dat is een zijstraat die we niet ingaan.
Ja, klopt. Werd ook wel gevraagd inderdaad. Maar die Jermaine, die zette niet alleen die plannen uit. Zou ze niet alleen onder druk hebben gezet. Maar hij gaf ook een tas waar dan het geld van de buit van de overval in moest. Hij gaf een mes mee dat gebruikt kon worden als afdreiging of meer. Dus die had echt wel een actieve rol. En het was ook afgesproken dat ze lieten hun telefoon en ID en dat soort dingen bij hem in huis achter. En als het dan klaar was, de overval, dan moesten ze met de buit bij hem terugkomen. En dan kreeg hij minimaal de helft en zij mochten dan de rest verdelen.
Ja, en die avond komt Janairo als eerste weer terug in het appartement van Jermaine. En zegt vrijwel meteen wat er gebeurd is. Hij zit zelf ook onder bloed, dat mes zit onder
bloed. Hij zegt, ik heb een begeleidster vermoord.
Dat zegt hij letterlijk. En Jermaine wordt helemaal woest. Helemaal gek.
Hij gooit hem een bloedmes op tafel.
En op dat moment zegt Jermaine, weg hier. Hier zit ik niet op te wachten. Nou, op dat moment de telefoon van Marit heeft Janairo ook meegenomen. Zit ook onder het bloed. Die gooit Jermaine uit het raam van zijn appartement. Die wordt later weer op een plat dak eronder teruggevonden door de politie. Janairo krijgt van Jermaine de opdracht het mes zo snel mogelijk weg te moffelen. Hij moet zijn kleren uitdoen. Die jongens hadden allebei dubbele lage kleren over elkaar aan. Janairo is op dat moment weg. En even later komt Arek aan. Belt aan. Mag het traphuis nog in. Maar die wordt daar alweer tegengehouden door Jermaine. Weg hier. Want hier zit ik niet op te wachten.
Het gaat goed een keer buiten trouwens.
Zag toch naar te kijken.
De regen slaat tegen het raam. En dan gaan de jongens ieder hun weg voordat ze uiteindelijk gearresteerd worden. Maar wat is hiervoor al gebeurd? Want dit is niet het eerste feit dat ze plegen.
Nou, we hebben een overval op een McDonald's. Die was een week ervoor, een kleine week ervoor. Daar is Janairo bij betrokken geweest. Een gewapende overval op een McDonald's in Emmen.
Is ook bij geschoten, toch?
Daar is bij geschoten. Ik geloof in de lucht. En er is ook niemand gewond geraakt.
En die jongens die hebben het tankstation waar ze die avond van de moord naartoe wilden om te overvallen. Daar zijn ze dus een paar keer eerder geweest. En die eigenaar van het tankstation heeft dus uiteindelijk ook met de politie gesproken. En op een gegeven moment dat hij een paar dagen ervoor doet hij de deur op slot. En op dat moment staan er twee jongens aan de klink te trekken. En die rennen uiteindelijk weg. En diezelfde jongens herkent hij op de beelden die door de politie gedeeld worden van die gewapende overval in Emmen.
Op de McDonald's.
Op de McDonald's.
En dan doet hij daar een melding van. Eerst dacht hij van, nou ja, er is verder niks gebeurd, laat maar gaan. Dan doet hij daar een melding van. En vervolgens, ja, hij vertrouwt er niet. Hij denkt, die gasten komen vast nog wel een keer terug, zolang ze niet gepakt zijn. Dus dan doet hij iedere keer als het schemerig wordt in die dagen daarna, als een klant de deur het is, meteen de deur op slot. Nou, dat was maar goed ook, want ze zijn nog twee keer terug geweest.
Zijn voorgevoel klopte.
Ja.
En eigenlijk was het tankstation dus niet dicht, maar hij had gewoon de deur op slot zitten.
En net als de bewuste avond van de moord, had hij ook weer die deur op slot gedaan.
Het is ook wel bizar eigenlijk hoe ze steeds teruggingen naar dat tankstation. Dat is eigenlijk heel knullig, hè? Dat je steeds voor een dichte deur staat. Maar ze gingen steeds terug, omdat ze waren getipt over dat tankstation, dat die een afgeefprotocol hadden. Dus op het moment dat je dreigt, hebben ze gewoon als protocol, nou, neem alles maar mee. Wij gaan ons hier niet mee bemoeien. Daar waren ze dus kennelijk over getipt. En ja, zo komen ze dus drie keer uit bij een tankstation waar de deur van op slot zit.
Nou, volgens mij geldt het toch voor bijna alle bedrijven.
Ja,
dat er gezegd wordt van, ja, in geval van een overval gewoon meewerken.
Maar sowieso valt er heel weinig te halen natuurlijk. Ja, er wordt zoveel met de PIN betaald. Nou, bij de McDonald's, wat kun je daar nou halen bijvoorbeeld? Ja.
Maar dat valt me sowieso op dat ook in dit geval weer de buit die uiteindelijk bij Joneo uit de kluisjes is gehaald. Want zelfs nadat Marit daar om het leven is gebracht, worden gewoon wel worden de kluis wordt leeggehaald. Een geldkistje voor 150 euro. Dus eigenlijk gewoon een fooi.
Voor een habbekrats is Mare doodgestoken.
Ja, en ja, dat. Maar ook die Arik, die was hevig geëmotioneerd als het over die, die dood van Marit ging. En hoe, waar die getuige van is geweest. Die, al dat bloed en ja, dat sterven van die jonge vrouw. Maar hij gaat daarna wel dat kantoor in en rukt die kas open. Dat ging nog niet zo makkelijk, geloof ik. Ondanks dat zijn sleutel
brak af.
Ja. En neemt twee geldkistjes mee. En eentje hebben ze samen nog open gekregen. Hebben ze het geld verdeeld. En een ander, die wilde die dan naar Jermaine brengen. Maar die kwam er dus niet in.
Ja, wat een heftigheid. Hoe kijkt het Openbaar Ministerie hier tegenaan? Wat voor straffen zijn die nou geëist? In ieder geval, er zijn er twee voor de rechter geweest.
Laten we het verhaal van justitie is dat ze in grote lijnen meegaan met het verhaal van een 14-jarige meisje. Die zegt dat Gennaro Marit om het leven heeft gebracht.
En er is ook wat. Er is forensisch bewijs.
Ja,
hè?
Maar het had ook meer steekwonden dan het dan in het verhaal van Gennaro naar voren kwam. Dus ze schuiven eigenlijk zijn verklaring aan de kant en zeggen: Gennaro is degene die.
En hij heeft het tegen heel veel anderen ook nog verteld.
Ja. Dus. Maar Arik wordt even goed verweten Marit, in ieder geval een rol te hebben gespeeld bij de dood van Marit, met die schop tegen het hoofd, waarvan Arik zegt, dat heb ik niet gedaan. En dan kom je in ieder geval uit bij een strafeis van 10 jaar en TBS voor Arik. Maar omdat Gennaro minderjarig is, komen ze tot een hele andere strafeis voor hem.
Ja, tegen Gennaro is 2 jaar cel. En TBS met dwangverpleging geëist. En dat is ook best uitzonderlijk, hoor. Ze zijn dan voor de TBS zijn ze afgeweken van wat voor het jeugdstrafrecht normaal gebruikelijk is. Omdat ze te ernstig vinden, hem te gevaarlijk. Uit oogpunt van de veiligheid van de maatschappij. Je hebt ook een plaatsing in een instelling voor jeugdigen. Dat wordt dan jeugd-TBS genoemd. Maar dat vinden ze dus, ja, niet goed genoeg om deze jongen te behandelen.
Hoe vaak gebeurt dat, dat een minderjarige reguliere TBS krijgt, om het zo maar te zeggen?
Nou, niet vaak. En het wordt ook niet goed bijgehouden, volgens mij. Want ik heb het wel opgezocht. En het kan ook nog niet zo heel lang, sinds 2014. En het gebeurt alleen bij levensdelicten, eigenlijk. Of hele zware feiten. Dus het komt niet zo heel vaak voor. En de advocaat Agnes Veld van die minderjarige, die heeft er ook voor gepleit om toch een pijmaatregel op te leggen. Dat is jeugd-TBS. Want zij zegt, dat kan, als dat nodig is, kan dat alsnog worden omgezet in TBS met dwang. En dat kan ook sinds 2014, dus sinds 10 jaar nog. Alleen, ja, voordat iemand zover is, hè, stel dat iemand in 2017 wordt veroordeeld tot pij en 2 jaar jeugddetentie. Dan komt nu pas te sprake of zijn TBS wordt verlengd of niet. Dus er wordt dan wel gezegd, ja, dat komt niet voor of dat kan niet. Maar dat kan wel degelijk. Dus ik sluit niet uit dat de rechter voor die variant gaat kiezen.
Dit zijn hele heftige dingen. Zeker als je naar ARK kijkt, die verminderd toerekeningsvatbaar ook is.
Allebei, hè?
Ja, allebei. Maar er is ook wel reden voor, hoor, als je naar zijn achtergrond kijkt.
Wat kunnen wij in de maatschappij nog met dit soort jongeren? Natuurlijk verdient iedereen een tweede kans, ja, hè? Maar dit is wel dermate heftig.
Er is niet voor niks. Kijk, je zou ze het liefst levenslang geven. Alleen al voor het feit wat ze gedaan hebben. En het verschrikkelijke leed wat ze de nabestaanden hebben aangedaan. Die zijn gewoon een dochter, een zus kwijt, waar ze zielsveel van hielden. Een jonge vrouw die nog van alles wilde gaan doen in haar leven. En dan zeg je, stop ze levenslang weg en ja, laat maar gaan. Aan de andere kant is niet voor niks dat je zegt bij minderjarigen, kijk je naar, ze zijn nog in ontwikkeling. Zijn ze nog leerbaar? Ja, daar wordt toch anders naar gekeken.
Maar ja, er zijn ook wel, ARK, daar zou je in uitzonderlijke gevallen ook nog wel voor het jeugdstrafrecht kunnen gaan, ondanks dat hij 20 jaar is. Maar hij had al een keer een jaar voorwaardelijke jeugddetentie gekregen. En toch is dit dan weer gebeurd. Maar als je kijkt naar zijn achtergrond, ARK is een jongen die in Polen is geboren en op 3-jarige leeftijd geadopteerd is hier naar Nederland toe, noem je dat zo? Ja. Toen hij 7 maanden oud was, hebben de instanties in Polen hem weggehaald bij zijn moeder. Hij is in zwaar verwaarloosde toestand is hij aangetroffen. Moeder had een zwaar drankprobleem. Mensen, de deskundigen sluiten ook niet uit dat ze gedronken heeft terwijl ze zwanger was. Dat noem je dan VAS. En hij had daar een variant van, die aandoening, VAS-D. En dat heeft wel mee te maken dat hij daardoor leerproblemen had, gedragsproblemen. En dat de deskundigen ook zeiden dat hij eigenlijk wel zwak begaafd is. Nou, plus dat er nog allerlei andere stoornissen bij hem spelen. Dus ja, er is ook wel reden toe om dat soort jongens eerder een behandeling aan te bieden dan ze gewoon levenslang op te sluiten.
En uit oogpunt naar, zeg maar, mededogen naar die jongens wel. Maar wat Jeroen zegt, van wat moet je met die jongens als ze weer vrijkomen? Daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen.
Nou ja, kijk, zo'n TBS-behandeling in het geval van ARK zal niet, plus die 10 jaar celstraf als hij die krijgt, die zal ook geen 10 jaar duren als je zo hoort hoe die erbij zat gisteren. Dat hij zegt, ja, zoveel problemen heb ik eigenlijk helemaal niet. En op het moment dat ik een behandeling moet ondergaan, nou, dat zie ik eigenlijk helemaal niet zitten. Dus nou ja, dat zal dan onder dwang zal dat moeten. En als hij weigert mee te werken, ja, dan kan zo'n behandeling eindeloos worden verlengd. Dus nou ja, hij zal zeker niet als jongere weer terugkomen in de samenleving.
Nee. Wanneer doet de rechtbank uitspraak? Is dat tegelijk of ook op verschillende dagen?
Dat is nog onduidelijk, want voor deze hele zaak is 2 weken uitgetrokken zo'n beetje. We hebben nu de eerste week gehad met in ieder geval de 2 hoofdrolspelers bij de moord op Marit. Maar ja, Jermaine hoort daar eigenlijk ook nog bij. Jermaine komt maandag voor de rechtbank. En er zijn er nog andere leden van die vermeende criminele jeugdbende die ook nog voor van alles voor de rechtbank moeten komen. Ja, en daarna zal de rechtbank bepalen hoe lang ze nodig hebben. Dus dat zal waarschijnlijk in maart ergens worden, maar dat weten we niet precies.
Sander Dekker, Danielle Molenaar, dank jullie wel. Je luisterde naar Radio Ramkraak, de wekelijkse misdaadpodcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. Iedere week praten de misdaadverslaggevers van deze kranten hierbij over misdaad in Noord-Nederland. De muziek die je hoorde werd gecomponeerd door Guido Keizer. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik bedank je voor het luisteren.